Wel, zoals gebruikelijk mogen jullie Marcus op gaan zoeken. Dan duiken wij in de tekst. Dan gaan wij naar het woord van God. Marcus hoofdstuk 14, vers 12 tot en met 16. De titel van de preek, en u ziet het al, alle details voorbereid. En als u met mij meegaat doorheen deze tekst, dan hoop ik dat u aan het einde de titel begrijpt. En dat deze tekst iets wat meer voor u gaat leven, maar dat er ook vaak in zo'n tekst iets meer zit dan wij in eerste oogopslag zien. Net zoals we vanochtend weer mochten zien in de psalm, je leest het, maar als je dan de context, de achtergrond, je zou bijna zeggen de details begrijpt, dan gaat zo'n tekst leven en blijft die bij je. En ik hoop dat het vandaag ook weer zal gelukken. Onder de genade van de Heer zullen wij eerst eens bidden en dan de tekst lezen. Vader, soms begrijp ik er helemaal niets van. Als ik naar het universum kijk, daarover lees, daarover studeer, Heer, hoe groot dat het heelal is. Hoe het ontstaan is, hoe zelfs christelijke wetenschappers zich vol verwondering mogen studeren en bestuderen wat daar gebeurd is. Waar ze een zwart gat kunnen omschrijven als iets waar de tijd van ons oogpunt gezien compleet stilstaat. Zo groot is de zwaartekracht dat tijd stilstaat. Dat deze wereld eigenlijk uiteengeknald is, Heer, door een white hole, waar alles nu nog aan het uitbreiden is, waar afstanden nog steeds verlengen. En we spreken dan in termen van miljoenen lichtjaren. Heer, waar we ook geloven dat u alles op zijn plaats gezet heeft, dat het heelal draait om een as, dat er een centrum is waar alles omheen draait. Dat er buitenste grenzen zijn van het grote heelal. En de dingen die daar gebeuren, Heer, zijn fenomenaal. Gaan ons menselijk verstand te boven. Alleen zij, Heer, die van u een IQ gekregen hebben, Heer, die ver boven het gemiddelde uitstijgen, kunnen zich er enigszins een beeld van gaan vormen wat daar gebeurt. En uw woord zegt alleen maar: de hemelen vertellen van de glorie en de heerlijkheid van God. En u gaat verder, Heer, met het vertellen over wat u gedaan heeft op dit stofje in het heelal. Dat u hier een volk heeft uitverkoren, het volk Israël. Dat u in Abraham beloftes gemaakt heeft waardoor de hele wereld gezegend zal worden. Dat u in hem beloofde dat er een stam zou komen die gezegend zou zijn. Juda. Waar een leeuw uit zou opstaan. Die gekruisigd wordt aan een stuk hout. De Zoon van God. Het summum van de Bijbel. De opsomming en het glorieuze plan wat u in uw woord uitlegt. Op dit stofje in het heelal. Op een ruwhouten kruis van Golgotha. Dat is hetgeen waar u te zien bent. Waar we u leren kennen. En Heer, we kunnen zoveel over het heelal gaan bestuderen en ons daar glorieus over verwonderen en u absoluut in verheerlijken, Heer. Maar als ik uw woord bekijk en zie hoe centraal u het kruis stelt, dan leren wij u kennen bij het kruis. Dan leren wij u kennen aan de voeten van de Heere Jezus. Dan leren wij u kennen aan dat kruis waar Jezus hangt. En in mijn gedachten met een doornenkroon op zijn hoofd. Zijn rug opengereten. Waarvan elke slag voor mij was. En ieder die de Heer Jezus kent en hier aanwezig is, kan dat ook zeggen. Als u voor één zondaar moest sterven, Heer Jezus, dan zou u hetzelfde geleden hebben dan wat u nu geleden heeft. Dan zou u hetzelfde moeten doorstaan. Dat is waar we u leren kennen, Vader. Aan dat kruis. Dat bebloede kruis. met die plas bloed eronder. Heer, en dat allemaal op deze kleine planeet. Voor uw eigen eer en glorie, zodat u een volk heeft wat u tot in eeuwigheid zal loven en prijzen voor wie u bent. En wat u gedaan heeft. En Heer, als wij met ons verstand tot in lengte vandaag het heelal zullen bestuderen en kunnen bestuderen zolang in uw genade u het in stand houdt. En het nooit ten volle zullen doorgronden. Zo zullen wij dat kruis tot in eeuwigheid voor ons zien. En nooit doorgronden de diepte, de hoogte, de breedte en de lengte. En als er nog meer dimensies zijn, Heer, en het noem je namaals, dan zal geen van die dimensies de rijkdom van het kruis kunnen bevatten. Dat kruis is anders dan dit heelal. Dit heelal heeft een grens. Het kruis is oneindig. Mogen wij die diepte daarvan gaan zien, Heer. Mogen wij die liefde daar proeven. En mogen wij vandaag met u meewandelen, Heer Jezus. Op weg naar het kruis. Voor ons. In gehoorzaamheid aan uw Vader, opdat Hij verheerlijkt wordt. En mag dat tijdens deze preek weer zo zijn, dat Christus verheerlijkt wordt. Halleluja. Amen. Marcus hoofdstuk 14, vers 12. En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men gewoon was het paascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en voorbereiding treffen, opdat gij het paascha kunt eten? En hij, dat is de Heer Jezus, zond twee van zijn discipelen uit en zeiden tot hen, ga naar de stad en dan zal u een man tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem en zeg tot de Heer van het huis waar hij binnen gaat, de meester zegt, waar is voor mij het vertrek waar ik en mijn discipelen het paascha kunnen eten? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen van al het nodige voorzien. Maak het daarvoor ons gereed. En de discipelen gingen heen, kwamen in de stad, vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het paascha gereed. Nou, niet de meest opzienbarende tekst, zou je zeggen, in eerste oogopslag. Maar we zullen de context eens even gaan zetten. En we zullen er eens induiken. En dan denk ik dat u vandaag weer zal voelen dat het woord van God scherper is dan een tweesnijdend zwaard. En dat het ons zal verrijken tot in eeuwigheid. Het is donderdag. Donderdagochtend. In de lijdensweek van de Heer Jezus. Waar honderdduizenden, zo niet miljoen, zelfs nog meer dan een miljoen mensen in Jeruzalem is. Een drukte van je welste. Kun je zich dat voorstellen? In die stad. Een miljoen mensen, zo niet meer, waarvan Josephus gezegd had, in die tijd werden ongeveer 250.000 lammeren geslacht. Wel, elk gezin had één lam nodig. Tot een maximum van 10 mensen konden dat samen delen. Maar reken maar uit. Meer dan een miljoen mensen in één stad. Jeruzalem was letterlijk volgepakt. Overal mensen van alle windstreken kwamen ze aan. En meestal een paar dagen van tevoren. We hebben dat ook gezien toen de Heer Jezus op zijn ezel Jeruzalem binnenreed. Er was al een massa, er was al een stoet die binnenkwam, die de Hosanna's riep. Ik kan me zo voorstellen dat je dat wel eens ziet op van die films, om daar een beeld van te vormen. Wij leven hier in een rustig land, wat dat er gaat, maar daar is het allemaal volk op straat, bepakt, ezels, dieren, alles namen ze mee, lammeren, mensen, kinderen, alles was daar. De stad liep letterlijk vol om aan het eind van de week, op vrijdag, het lam te slachten. Maar misschien ook goed om te weten, er gonst continu in de achtergrond dat onrust, dat onraad. En dat is waarom ik de Johannesvers er ook even bij gezet heb, want dat is eigenlijk waar je dus proeft. Johannes geeft een klein stukje van de spanning weer die er heerst in Jeruzalem.
En de aanloop naar het Pascha. We hebben dat al gezien met het plot van het Sanhedrin. Maar wat was het nu in Johannes 11, 55 tot 57? Ik lees het gewoon even. Nu was het Pascha de Joden nabij en velen van het land gingen op naar Jeruzalem. Ik vertelde u dit. Ze kwamen van alle kanten. Van het land, maar ook daar ver buiten. Nog voor het Pascha. En wat doen? Om zich te reinigen. Dus het was een hele voorbereiding, een hele ceremonie. Het was niet, we komen vlug binnen en we zijn er weer buiten. Het was geen fast food waar je een drive-thru hebt. Je moest daar zijn en wezen. Wat staat er dan in vers 56? Zij zochten dan naar Jezus. Deze mensen die allemaal bezoekers waren, die zochten naar Jezus en spraken onder elkander erover terwijl zij in de tempel stonden. Wat denkt u? Zou hij wel op het feest komen of zou hij niet komen? De overpriesters en de fariseeën nu hadden voorschriften geschreven dat indien iemand wist waar hij zich bevond, dat ze dat moesten melden. Opdat zij hem konden grijpen. Het gonst aan alle kanten. De hele week was Jezus, weten we het nog, vanuit Betanië naar Jeruzalem gereisd omdat zijn leven niet zeker was. En het gonst nog steeds. We hebben net gehoord dat in het andere verhaal waar honderdduizenden, of honderden, zo niet duizenden, als we een stukje terug gaan, zijn toespraken in de laatste week hebben kunnen horen. En ze hoorden hem graag. En het Sanhedrin verneemt gewoon van, hier zit zo'n massa mensen om Christus heen, om Jezus heen. Wij hebben geen grip meer op deze mensen. Nou, normaal, als er een gewone bezetting van de stad er is, hebben wij nog enigszins invloed. Maar hier, zo'n massa, hier moeten we voorzichtig mee zijn. Hier kan heel makkelijk massa-hysterie ontstaan. Duizenden waren getuigen geweest hoe de Heer Jezus de Farizeeërs de baas was. Hoe hij de Sadduceërs naar huis had gestuurd om de wet van Mozes nog eens beter te lezen. En het onderwijs was zo krachtig geweest dat je zou kunnen zeggen de sfeer was te snijden. Elk moment kon er een opstand komen als het ware. De situatie die zou makkelijk uit hand kunnen lopen, dat was het gedachte van de overpriesters en de Farizeeërs. Niet op het feest, niet op het feest, want hier is iets anders aan de hand. De stad was vol beladen met bezoekers. Een massahysterie lag op de loer. En het is eigenlijk wel bijzonder, want als je zo dus het Sanhedrin ziet in deze gedachten, die waren onzeker en twijfelachtig van hoe zouden we kunnen pakken. We moeten hem nog zoeken. Waar gaat hij heen? Als iemand iets weet, laat het ons weten, zodat we hem kunnen grijpen. Johannes schrijft dat al ver na die tijd en die schrijft niet alleen maar met een geschiedkundige gedachte om het exact te noteren, maar dat waren de intenties van het Sanhedrin, van de Farizeeën, de schriftgeleerden, de overpriesters. Maar het Sanhedrin was doordrenkt met twijfel, onrust en onzekerheid. Hoe kunnen we pakken? Wat gaat er gebeuren? Zou die komen? Zou die niet komen? Waar is die? Nou, we hebben gezien dat die kwam. Maar vandaag komen wij in deze tekst het tegenovergestelde tegen van het Sanhedrin. Het Sanhedrin was twijfel, onrust, onzekerheid. En wat zien we hier bij de Heer? Die alles absoluut onder controle heeft. Een Heer die heerst. Waar de Sanhedrin geen idee heeft wat er staat te gebeuren. Oh, niet op het feest. Geeft de Heer hier zijn soevereine wil bekend. Maakt hij zijn soevereine wil bekend. En de Heer volgt een plan dat voorbereid is voor de grondlegging van de wereld. Oftewel, de Heer is iedereen voor. En we lezen dat straks ook als hij zijn discipelen, we hebben dat net gelezen. Als die twee discipelen vooruit gaan, hij is al voor en uit gegaan. Alles is al voorbereid. Niets laat de Heer aan de twijfel over. De Heer is al in de toekomst. We hebben dat vanochtend mogen horen uit de psalm. In de context, de belofte die God gemaakt had aan het volk. Gelukkig niet aan ons, hè. Zouden we de zware gaan smeden. Ik dacht even dat Jethro erheen ging. Nee. Maar voor hun was dat zo. Dat was de belofte. Overal je voet neerzet. Jozua, paaf, dat is van jullie. En we lezen de rest, twijfel, ongeloof. Maar de Heer is al in de toekomst. De Heer heeft bepaald wat er gaat gebeuren. Weet u dat dat altijd zo is? De Heer is altijd vooruit. De Heer hoeft nooit zijn plan aan te passen. De Heer hoeft nooit bij te sturen, hoeft nooit een stap harder te lopen. De Heer Jezus hoeft nooit bij te benen van help, wat gaat er nu gebeuren? Ik moet een stapje harder. Plan B moet uit de kast. De Heer Jezus is overal en altijd iedereen vooruit. En waarom? Hij is eeuwig God. De Farizeeën en Judas hebben nog geen idee wat er te wachten staat. Maar de Heer heeft de toekomst vastgezet en bepaald. We hebben dat onlangs gezien op de Bijbelschool, waar we intensief stilgestaan hebben bij het raadsbesluit van God. Ik hoop dat de velen die daar waren er ook inderdaad veel meer van begrepen hebben. Wat we hier zien is dat de overpriesters en de Farizeeën het beste ervan hopen. Maar de Heer heeft de toekomst in zijn hand. Dat is van Hem. Hij is de architect van de geschiedenis. Hij is de ontwerper van alles wat er gaat gebeuren. Niets, maar ook helemaal niets laat Hij aan het toeval over. Ik kan bijna zeggen dat iedereen die gelooft in kans en toeval heeft maar een vreselijk klein beeld van God. Ja toch? Je hoeft de Openbaring maar open te slaan. Openbaring hoofdstuk 13. Het lam dat geslacht is voor de grondlegging van de wereld. Wat is dat? God is de toekomst al vooruit. Hij is daar al waar wij wezen moeten. Hij is daar al waar wij heen gaan. Het kruis is door de Heer vastgelegd. Golgotha is door God vastgelegd. God bepaalt alles voor zijn tijd en een seizoen. Gods raadsbesluit zal zegen vieren. God heeft het eind bepaald, maar God heeft niet alleen het eind bepaald, God heeft ook exact bepaald de weg ernaartoe. Dat is de sleutel wat we vandaag ook zien. Niet alleen het einddoel, het kruis, maar ook exact de route ernaartoe. Elk detail, alle details voorbereid. Moet u nagaan, een miljoen mensen bij elkaar. Dat is meestal een beetje chaos, hè? Zeker in die tijd. Moet je nagaan, alles moest georganiseerd worden. Het is niet zo van we gaan heen en alles wordt geregeld voor ons. Alles moet geregeld worden. Ze moeten allemaal een lam laten slachten. Ze moeten zich allemaal reinigen. Ze moeten allemaal de maaltijd, het Pascha voorbereiden. Ongezuurde broden, de bittere kruiden. De azijn die erbij moet. De wijn, de water. Allemaal. Het was een gesleep van je welste. In die chaos, die we daar in Jeruzalem kunnen zien, beheert God elk detail. Twee discipelen, een man die hun tegemoet komt, volg hem in dat huis, daar is mijn kamer. Midden van alle lawaai en kabaal, vinden wij hier vandaag goddelijke accuratesse, perfectie. In elk detail. En het begint met een sublieme vraag. Vers 12. Laat ik het vers nog even lezen. De eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men gewoon als het Pascha te slachten, zeiden zijn discipelen en wou, waar wilt gij dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen, omdat gij Pascha kunt eten? En we zien hier eigenlijk even kort achtergrond. Het is donderdag, dit is het feest van de ongezuurde broden. En eigenlijk wordt er in één opsomming neergezet, het Pascha met daarachteraan het feest van ongezuurde brood. Ik heb je dat vorige keer ook al uitgelegd, dat je zou kunnen zeggen bijna als één feest werd gezien. De tiende plaag waar het bloed aan de deurpost werd gesmeerd. Dat was het Pascha met direct daarachteraan de spoedige uittocht uit Egypte waar het brood niet mocht reizen, niet kon reizen. Waar ze zelfs alleen maar het deeg hadden meegenomen, als ik het goed begrepen heb. Geen tijd. Nu gaan, erop uit. Het was één feest. Maar het is een belangrijke dag. Het is de donderdag. En waarom is dit een belangrijke dag? Dit is een dag in de geschiedenis die enorm veel omkeerpunten kent. Het is de dag waar niet alleen de Pascha wordt voorbereid, maar waar het Pascha wordt omgezet naar het avondmaal. Dit is de dag waarin Judas de verlosser gaat verraden. Waar Jezus voor Caiaphas komt te staan en gevangen wordt genomen. Dit is een belangrijke dag. Dit is een monumentaal moment. En wat moeten ze doen op het feest van de ongezuurde broden, het Pascha? Moeten ze het lam slachten? Wel, als u Deuteronomium, dat is hetzelfde als je dus het hele Oude Testament leest. En ik was blij dat Jethro naar Deuteronomium gaat. Waarom? Deuteronomium is de basis voor het hele Oude Testament. Begrijp je Deuteronomie, begrijp je de rest van het Oude Testament. Alles refereert daarnaar terug. Oftewel, wat is de vraag? Waarom moesten ze naar Jeruzalem toe om het te slachten? Waarom kwam iedereen naar Jeruzalem toe? Omdat God in Deuteronomie hoofdstuk 16 en zelfs al in hoofdstuk 12 van Exodus gezegd had van ik ga jullie een plaats bepalen waar jullie dat feest, het Pascha, moeten vieren. In hoofdstuk 16 had God gezegd ik zal hem jullie aanwijzen. En dat is de stad Sion geworden, Jeruzalem. Dat is de dag waarop jullie uit Egypte weggingen. En jullie moeten dat vieren met elkaar, collectief. Eén van de grote drie feesten in Jeruzalem. Net voordat de zon ondergaat in de namiddag moet het lam geslacht worden. Want dat is exact de tijd. En lees het maar eens na. Zo, dus hoofdstuk 12, Deuteronomie hoofdstuk 16. Dat is exact de tijdstip dat jullie Egypte verlaat. Zie, God geeft geen globale richtlijnen. God is niet een groot van de grote contouren. Ah ja, ja, die vinden we ook. God is een van een God van precisie. Van accuratesse. Sublieme perfectie. We weten het als we dan kijken naar het lam. De lammeren die op het Pascha geslacht werden door de eeuwen heen in het Oude Testament. Allemaal een verwijzing. En ik hoop dat u dat ziet naar dat ene lam. De Heer Jezus Christus. Die eens en voor altijd geslacht is voor onze zonde. Helaas heeft afgelopen week weer veel bloed gevloeid. Weer veel lammeren geslacht. Nutteloos. Nutteloos. Want er is maar één. Dat is het lam van God. Geslacht voor de zonde van deze wereld. Die verlossing en verzoening kan brengen. Maar laten we eens kijken naar de sublieme vraag van de discipelen. We hebben een beetje de context, hoe druk het was. En wat stellen zij hier als vraag? Zijn discipelen zeiden, en waar wilt gij dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen? Zodat gij het Pascha kunt vieren. Waar wilt u dat wij heen gaan? Wel, dit is een schitterend moment. En dat komt weer bij. Leef je zin in de situatie die er is. Jeruzalem is vol. Ze hebben die hele week in en uit Jeruzalem gereisd. Ze hebben geen vaste plaats in Jeruzalem gehad afgelopen week. Zij het niet in de tempel, ja, maar dat is niet de plaats waar je het Pascha wil gaan vieren. Dat was huiselijk. En als we verder lezen, dan weten we ook hoe belangrijk dat het moment voor de Heer Jezus was, waar de Heer Jezus zegt, ik heb hier zo naar uitgezien om deze maaltijd met jullie te vieren. Ik heb nog zoveel te vertellen. En hoofdstuk 13 tot en met 17 in Johannes gaat alleen maar over die maaltijd. De voetwassing. Het hogepriesterlijk gebed. Wees niet bedroefd, hoofdstuk 14, als ik heen ga. Hij heeft er nog zoveel te vertellen. Dat moet een moment zijn, dat moet een plaats zijn waar hij in rusten zijn discipelen nog kan onderwijzen. En het moest in Jeruzalem zijn, wat ik net verteld had. En hier komen de discipelen bij de Heer. Ze stellen de Heer een vraag. Wat ik hier eigenlijk ook in zie. Hoe ver dat de discipelen ook nog van hun solide geloof in de Heer Jezus af waren. Zij wisten wel bij wie ze te raden moesten gaan. Heer, wij staan voor een probleem. Waar moeten wij heen gaan? Misschien ook wel duidelijker, misschien wel even goed om te melden, een stukje achtergrond. De discipelen twijfelen ook geen moment dat de Heer Jezus het Pascha niet wil vieren. Hè? Het is niet zo van, Heer, wilt u het vieren? Nee, dat was al lang besproken. De vraag was alleen maar, waar? En er was niet alleen lang besproken dat de Heer Jezus het wou vieren. De Heer Jezus heeft de wet van Mozes volledig, volmaakt, perfect vervuld. Hij heeft gedaan wat erin stond. Voor de discipelen was het heel normaal en juist belangrijk dat het Pascha gevierd zou worden. Heer, waar? Jeruzalem is vol, zegt u het maar. Maar de Heer regelmatig, als we teruggaan, de vragen de discipelen stellen. Wel, ga deze mensen maar voeden. Waar halen we dat? En hier zien we dat de discipelen, hoe ver ze ook nog, je zou kunnen zeggen, van een goede invulling van hun geloof af waren. En hoe lange weg ze nog moesten gaan en afleggen in hun geloofsleven. Eén ding hadden ze begrepen, de Heer heeft een oplossing voor elke situatie. Heer, Jeruzalem is vol. Heeft u misschien nog connecties? Wij niet. Het is al donderdag. Vandaag is het zover. Waar wilt u dat we heen gaan? Je hoort Judas al denken. Wat een slecht management hier. Nee? Maar het moet wel een goedkoop zaaltje zijn ook nog. Vindt u maar eens. Laatste moment. Maar laten we gewoon eens luisteren naar de discipelen. En eens gewoon maar eens even parkeren en zeggen. Dit is een goede stap. Dit is een glorieuze stap voor de discipelen. Ze weten maar al te goed dat er absoluut geen mogelijkheden zijn. En de Heer heeft altijd een uitweg. De Heer weet altijd wat er moet gebeuren. De Heer is nooit schaakmat. Zo komen ze ook bij hem. Heer, we hebben het zo vaak gezien. U bent voor ons uitgegaan. Bent u ook hier vooruit gegaan? Bent u daar al waar wij heen gaan? Zegt u het maar. Waar moeten we heen gaan? Wat een sublieme vraag. Het is niet zozeer de inhoud van de vraag waar het om gaat, maar de gedachte erachter. De Heer heeft het antwoord. De Heer is voor hen uitgegaan. De Heer heeft het al lang bepaald. Hij is altijd een stap vooruit. De discipelen kijken niet naar elkaar en zeggen van, hé, heb jij een voorstel? De discipelen komen ook niet met een voorstel van, Heer, we hebben wat connecties geraadpleegd. Nee, Heer, waar wilt u dat we heen gaan? Wat een sublieme vraag. Wat staat er nou nog zo mooi achter? Opdat gij het paascha kunt eten. Het draait niet om ons bij dat feest, Heer. Opdat gij het kunt eten. U bent gast, Heer. Wij zijn de genodigden. U bepaalt het, waar het is. Het is uw paascha, niet de onze. Hij was de Heer van het feest. En ze staan als het ware te kijken naar de Heer Jezus. Ze komen met de juiste vraag, bij de juiste persoon. Je zou kunnen zeggen, zelfs met de juiste houding. Hoe kritisch we ook vaak naar de discipelen gekeken hebben. Dit vind ik een bijzonder moment. Is het niet? Wat een sublieme vraag. Waar wilt gij dat wij heen gaan en voorbereidingen treffen? Die licht ik even uit de context daar en die plaats ik gewoon rechtstreeks voor u. Dit zou onze vraag moeten zijn aan de Heer. Is het niet? Heer, waar wilt u dat ik heen ga? Dat ik voorbereidingen tref voor uw koninkrijk? Goed, ik plaats hem weer in de context van, ik haal hem uit de context, maar de vraag is hetzelfde. Kijkt u zo naar de Heer met grote verwachting? Gelooft u, dat de Heer voor u uitgegaan is? We zullen dat straks nog verder zien. Dit is de vraag die zo reëel is. Dit moeten we allemaal aan de Heer voorleggen. Heer, waar wilt u dat ik heen ga? Is ons gebed niet vaak, Heer, ga met mij mee? Wilt u met me meegaan, Heer, als ik zo en zo en zo dit en dat ga doen? 112 op de achterbank. Dat eigenlijk moet zijn van Heer. Zegt het maar. Waar wilt u dat ik heen ga? Wat een sublieme vraag. En waarom moeten we dat aan de Heer voorleggen? Hij heeft de toekomst bepaald. Hij is daar waar we wezen moeten. Dat is het. De Heer kent alle soevereine details voor de toekomst. Het is aan ons om te vragen, Heer, waar? Hij kent elk detail soeverein. Vers 13. Zonder na te denken, zonder een moment van twijfel, zonder overleg, wat lezen we hier? En hij zond twee van zijn discipelen uit. De Heer heeft direct het antwoord klaar. Hij staat daar niet aan de grond genageld van, dat is een goede vraag. Nee, de Heer heeft het antwoord. Hij hoeft niet te overpeinzen, de Heer hoeft niet te wikken en te wegen. De Heer weet exact wat er gedaan moet worden. Hij stuurt twee van zijn discipelen. Hij stuurt Johannes en Petrus vooruit. Gelooft u dat? Dat het Johannes en Petrus zijn? Neem het maar van mij aan, is dat goed? Nee, dat is niet goed, hè? Lucas vertelt ons dat. Lucas 22:8. Maar dat is alles wat daar staat. Voor de rest is nagenoeg identiek. Het is alleen dat Lucas gewoon die twee namen bijvoegt. Petrus en Johannes. Het is wel fijn dat we die namen weten, is het niet? Soevereine details. Waarom kiest hij deze twee? Dit zijn de twee die getrouw zijn geweest tot het eind. Dit zijn de twee waar hij zijn leven voor inzet. Dit zijn de twee vertrouwde, de twee vertrouwde en betrouwbare discipelen in zijn groep. En de Heer zegt, jullie gaan Betanië verlaten. Ik stuur jullie erop uit. Maar kijk eens wat de Heer aan hen meegeeft. En hij zegt tegen die twee discipelen, tegen Johannes en Petrus, dit, ga naar de stad en er zal u een man tegenkomen die een waterkruik draagt, of een kruik water draagt, volg hem. Dit is heel precies in de omschrijving. Ze weten exact wat er gaat gebeuren, maar het is ook heel vage. Oké, we zien details, maar we weten eigenlijk heel weinig. Hoe ziet die man eruit? Wie is dat? Nee. Hier zien we als het ware de Heer die zijn twee discipelen uitzendt. En waar je eigenlijk zou kunnen zeggen, de voorzienigheid van God komt aan de oppervlakte naar boven. De soevereine hand van God die elk detail in deze wereld regelt en regisseert. Die niet alleen het kruis voor ogen heeft, dat zijnde dat grote, dat is geregeld. En uiteindelijk een koninkrijk, dat is geregeld. Nee, zelfs elk detail. Jeruzalem is een chaos. In die miljoenen mensen. Daar komt één man jullie tegemoet. Zoals de HSV dat ook zo mooi zegt. Tegemoet. Die moet je volgen. Parkeer daar even. De Heer stuurt zijn twee discipelen weg. En de Heer heeft een oneindige kennis van alles wat er is. Elk detail is onder zijn hoede. Volledig onder zijn controle. Zie, God zit niet in de hemel te kijken en zegt van wel, moedertje natuur regelt dit allemaal. Het is niet zoals de deïsten dat zeggen van God is afstandelijk en de wereld draait op zijn toer en ik ben daar niet bij betrokken. De Heer is er intens bij betrokken. We zien hier goddelijke precisie waar we ons over kunnen verwonderen. Dit is Gods soevereine precisie op meesterlijke wijze. Twee discipelen gaan naar de stad. In de chaos, met alle drukte, komt één man hun tegemoet. Ga naar de stad, er zal uw man tegenkomen, tegemoet komen. Van alle mensen die in die stad zijn, is er maar één die de Heer op oog heeft. Maar jullie, die jullie tegen zullen komen, die jullie tegemoet zullen komen, het is wat lastige interpretatie daar. De tekst laat open of ze met elkaar gesproken hebben. Het lijkt er niet op, want ze krijgen een duidelijke opdracht om alleen maar met de meester of met de heer van zijn huis te spreken. Maar die slaaf, want dat is waarschijnlijk wat het is, die met een kruik water loopt. Een slaaf die water moest halen en naar zijn meester teruggaat. Daar moeten ze tegen spreken. Er staat ook nergens hier in de tekst hoe de Heer dit voorbereid heeft. Had hij dit persoonlijk geregeld? Het zou kunnen. Ik leun er meer naar dat God dit in zijn plan voor de grondlegging van de wereld geregeld heeft, dan dat dit een bovennatuurlijke wijze geregisseerd wordt. Het heeft er alles van weg. Het heeft alles van weg van de verwondering van de discipelen. Dat God deze scène op bovennatuurlijke wijze geregisseerd heeft. Een man zal jullie tegemoet komen die een waterkruik draagt. Nou, dat was een bijzonder iets. Maar waar we ook nog eens bij stilstaan, dat was nou niet het werk van mannen. Wel, die droegen wel water, maar nooit in een kruik. Het schijnt dat meer het werk was voor de vrouwen, voor de kinderen, voor de dochters, laat ik het maar zo zeggen. Maar voor mannen met een kruik wandelen was zeer ongebruikelijk. Dus de man viel op. En dan hoor ik mensen in commentaren zeggen van dit heeft de Heer allemaal voor die tijd geregeld. Dit was het afgesproken teken dat de discipelen moesten volgen. En ik heb dan zoiets van dan moeten ze wel een vreselijk goede timing hebben. Want ze kwamen hem tegemoet. In de massa van een miljoen mensen. Er staat nergens over tijd. Er staat nergens over plaats. De Heer geeft maar één opdracht. Ga de stad in en hij komt je tegemoet. Ze hadden nog niet die precisie van onze stopwatches die wij hebben, die hadden zij nog niet. Dit is in mijn optiek maar één ding en dit is goddelijk beheer. Een man met een kruik, die ze waarschijnlijk niet eens kennen. Dat is alles wat het van weg heeft. Zouden wij met zo'n opdracht tevreden kunnen zijn? Ik eens even denken aan de opdrachten die ik wel eens aan mijn kinderen geef. Soms dan vragen ze wel eens meer details. Hè? Van paps, wat als dan? Als nu dan, wat moet ik dan doen? We hebben hele scenario's. Zijn wij tevreden? Als de Heer zo'n eenvoudige opdracht geeft. Ga de stad in, want komt je tegemoet volgen. That's it. Zouden wij niet 100 vragen nog hebben? Hoe ziet hij eruit? Hoe laat? Waar? Hoe kan ik hem herkennen verder? Moet hem ook begroeten? Is die wel water dragen met een kruik? Dat doen we niet zo snel, hè? Wij zouden waarschijnlijk meer details willen weten. Maar de Heer is enorm compact in zijn opdracht. De stad, man, volg, spreek met die. In één zin omschreven. Wat we hier kunnen zien... En dit is het mooie van de opdrachten van de Heer. Ze zijn rijk genoeg en geven informatie genoeg om te gaan in de richting die we moeten gaan. Maar er is ook een dosis geloof nodig om de Heer op zijn woord te geloven. En niet om te leven bij wat we weten van de omstandigheden. Maar als de Heer dat zegt, dan moeten we gaan. De Heer geeft voldoende informatie om op weg te gaan. Maar hij houdt genoeg verborgen dat wij in geloof moeten gaan. Zo moesten deze twee ook in geloof gaan. Maar er is nog meer wat hierin te zien is. Dat hij heel weinig details geeft. Er stond iemand in de groep waarschijnlijk die dit niet moest horen. Zijn naam was Judas. Als Judas wist waar... Hoe laat? Dan had hij het plan voor die tijd kunnen uitvoeren. Maar de Heer had nog een heel belangrijke maaltijd te gaan. Het overzetten van het Pascha naar het avondmaal. Hij had nog instructies voor zijn discipelen. Moest hij maken en hij moest een plaats hebben waar hij rustig kon zitten. En daarmee houdt hij ook als het ware voor Judas genoeg verborgen dat Judas niet aan de slag kon gaan. En wist waar het was om zo naar de Sanhedrin te gaan en zijn 30 zilverstukken die hij al op zak had te verzilveren. Om het plan tot uitvoer te brengen. Een vroegtijdige arrestatie werd hiermee ook verborgen gehouden. Soevereine details. Tot in de perfectie. Laten we eens verder gaan met vers 14. De twee mannen zijn erop uitgegaan. Ze krijgen de opdracht om erop uit te gaan. Ze komen een man met een kruik tegen. Volg hem, staat er dan zo mooi. Dat was een korte opdracht. En dan bij vers 14, zegt tot de Heer van het huis waar hij binnen gaat. Daar pas mogen ze spreken. Daar ligt de opdracht van het spreken. Niet eerder. En wat is dan de, wat moeten ze zeggen? De meester zegt, waar is voor mij het vertrek? Waar is voor mij het vertrek? De meester zegt. Well, dat is een makkelijke opdracht. Je komt binnen. De meester zegt. Waar is mijn vertrek? Nou, wat kunnen we hiervan leren? Dat deze man de Heer Jezus kende. En dat hij dus inderdaad hem ook kende als meester. Als leraar, als rabbi. Deze man kende de Heer Jezus dus als persoon. En volgde hem. Er is geen verdere uitleg nodig voor Johannes of Petrus. Deze man die zijn leven aan de Heer Jezus heeft onderworpen, die krijgt maar één ding te horen. De meester zegt, punt. En die volgt. En wat moesten ze meer zeggen? Waar is mij het vertrek? De HSV staat, waar is de eetzaal waar ik en mijn discipelen eten zal? Letterlijk staat er zoiets als, waar is mijn vertrek? Nou, ik moet voorzichtig zijn hier, maar binnen de context en de soevereine details in dit verhaal, dan spreekt hier eigenlijk wel heel iets moois uit. De Heer laat er geen onzekerheid over bestaan dat hij die kamer nodig heeft. Dat is zijn kamer voor dat moment. Zeg tegen de meester, waar is mijn vertrek? Dat zegt hij niet tegen de meester, maar zegt, de meester zegt, waar is mijn vertrek? Mijn vertrek. Ik heb daar nood aan. Ik eis dat op voor mij, voor vanavond. Dat is mijn vertrek voor dat moment. Ik heb recht op die kamer. Het is werkelijk bezittelijk. Zo wordt het beschreven. Niet als zijnde van dat is mijn bezit, maar ik claim het voor dit moment. Dit is mijn kamer, zegt de Heer Jezus. Hij mag erop eisen. Hij heeft het recht om er gebruik van te maken. Wat een details, is het niet? Je wordt weggestuurd. De meester zegt, waar is mijn kamer? Oeh, dat is nogal een claim. Dit is fenomenaal. De Heer zijn soevereine plan in elk detail. De twee discipelen die hij stuurt. De opdracht om naar de stad te gaan. De details van die vreemde scène als het ware. Van de man met de waterkruik. Die ze gewoon moeten volgen. Ze komen daar aan. En het eerste wat ze zeggen tegen die beste man. Is niet van hoi, dit ben ik en zo. We zijn door die gezonden. De meester zegt, waar is mijn kamer? Waar is mijn vertrek? Dit zijn soevereine details. En wat lezen we daar makkelijk overheen? Is het niet? Als je zo'n verhaal leest, dan heb je zoiets van, oh. Maar het is ook heel praktisch. Als de Heer bij een van zijn volgelingen komt en zegt, waar is mijn vertrek? Maar de Heer inderdaad zegt, daar heb ik niet nood aan. Dit is voor mij, voor dit moment, voor dit seizoen, voor deze tijd, de plaats die ik nodig heb. Dan licht ik hem uit de context. En dan leg ik hem voor u neer. En dan niet in de zin dat ik hem citeer als zijn, waar is mijn vertrek? Wat is de Heer, wat vraagt de Heer van u, welke kamer hij voor uw beschikking heeft, of nood aan heeft? Maar meer in de zin van, alles wat de Heer aan u gegeven heeft, is van de Heer. Hij heeft het u aan bruikleen gegeven. U bent rentmeester over alles wat de Heer u toevertrouwd heeft. En de Heer mag ook op zijn tijd alles opvragen voor zijn gebruik. Dat is praktisch, hè? Dat de Heer aan u doorklopt en zegt, daar heb ik nood aan. Zijn we dan ook bereid om dat net zoals deze man ook te geven? Maar wat is wat we verder lezen? Ze worden naar boven genomen en dit is de grote zaal. Dat is voor jullie. Zijn wij bereid om te geven wat de Heer nou vraagt? Met een open hand? Om hem met alles te dienen? Dat we kunnen zeggen, Heer, het is tot beschikking van u. Wel, er zijn wel dingen waar je makkelijk van kan zeggen. Hè? Als je wat oudere auto hebt. Oh, Heer, dit is tot uw beschikking. Hè? Ik zal niet beginnen over een rode Toyota automaat. Daar begin ik niet over. Het is wel anders als het een wat nieuwere auto is, waar geen krasje op mag zitten, waar je veel geld in hebt zitten. Dat de Heer, daar heb ik nood aan. Nou ja, goed. Ik heb een Omnium. Dat is dan weer een geluk. Denken wij niet vaak zo? Dat is niet wat de Heer hier vraagt. Hè? En dit is iets wat zo praktisch is. Zijn wij bereid om alles wat de Heer ons heeft gegeven in een open hand te houden? Zodat als Hij voor zijn tijd, voor zijn seizoen, voor zijn reden het nodig heeft, dat wij kunnen zeggen, dat Hij ook zegt van dit is voor mij. Dan wil ik zeggen, ja Heer, neem het uwe. Neem het uwe. Alles is voor uw beschikking. Laten we verder lezen, vers 15. Deze man, die dit te horen krijgt, waar is mijn kamer? Dat zegt de Heer Jezus in vers 15. En hij zal u een groot bovenzaal wijzen en van al het nodige voorzien. Maak het daar voor ons gereed. Dit is een mooi stukje. De eigenaar heeft, waarschijnlijk is het een bovenzaal, dus een platte daken hadden ze daar, een trap aan de zijkant, mooie ruime bovenzaal, en het was een ruime zaal. Want er konden 13 mensen rustig bij elkaar aanliggen, en waarschijnlijk was die zelfs nog veel groter. Ze hoeven deze man niet te overtuigen, hè? Ze hoeven niet te pleiten met de grote nood die zij hebben, want het is reeds donderdagochtend. En over een paar uur willen ze de maaltijd hebben met elkaar. En hoe kunnen we dit regelen? Oh, nou, hij zal je naar de bovenzaal leiden. Zelfs een grote bovenzaal. Het wordt ook omschreven. Ik heb het woord in het Grieks niet helemaal gedacht, maar ik denk dat het mega is, want dat is de grote. Dat is het woordje groot in het Grieks. Elk detail voorzien. Een grote bovenzaal. Een plaats waar het rustig was. Waar ze rustig met elkaar konden spreken. Waar de Heer zijn onderwijs kon geven. Weg van de rumoer van de straat. Een veilige plaats. In een huis van een van de volgelingen van de Heer. Vlak voor het moment dat hij verraden werd. En nog zoveel belangrijke informatie meegeeft. Dat was nodig. Deze man, die zal het geven. En ik denk dat de HSV de vertaling van dit vers beter heeft. Laat ik de HSV ook even lezen, vers 15. Hij zal u een grote bovenzaal wijzen, volledig ingericht en klaar. Dat is eigenlijk letterlijk wat er staat in de grondtekst. Die bovenzaal is niet zomaar een kale zaal. Zo van, nou ja, goed, daar verderop staan wat stoelen, sleep maar aan, wat je wil. Nee, volledig ingericht. Alles is aanwezig. Alles staat al op zijn plaats. Ze komen aan en de Heer is al voor hen uitgegaan. Het is volledig ingericht. Ze hoeven daar niks aan te doen. Ze hoeven niet te slepen met tapijten en aankleding. En de Heer is voor hen uitgegaan. Het is klaar, jongens. Waar jullie binnen zullen stappen in die bovenzaal, dat zal volledig gemeubileerd zijn. Jullie hoeven daar niks meer aan toe te voegen. En het is klaar. Het is gereed voor gebruik. Er hoeft niet schoongemaakt te worden. Er hoeft niet een poetsploeg nog eens doorheen. De dames die er niet bij zijn in de maaltijd, die hoeven daar niet zich te storen aan het stof wat er misschien zou liggen. Het is klaar. Het is gereed. Wat een micromanagement van de Heer. Hè? De Heer heeft niet alleen de grote plannen en de grote details en de galaxies en het grote koninkrijk waar het gaat komen. En we zijn door de eindtijd geweest en we hebben daar grote concepten gehad. Vandaag zitten wij in de kleinste details. Die kamer die is volledig ingericht, jongens. Gemeubileerd en klaar voor gebruik. Wat een details. Moeten de discipelen nog wat doen? Maak voor ons daar gereed. Het enige wat de discipelen moeten doen is het Pascha. Het lam. De bittere kruiden. De azijn met de vruchten erin. Het ongezuurde brood. Het water. Dat is de taak van de discipelen. Wat een tekst, hè? Heel niet? Ik vind het fenomenaal. En zo praktisch. Opsomming. God beheert alle details, niet alleen het einddoel, maar ook de weg ernaartoe. Daarom, zoals misschien ook nog wel eens, en ik denk, kan niet te veel beloven, komen we nog vaker, ja, Efeze hoofdstuk 1 vanzelf, over het raadsbesluit Gods. Daar zullen wij flink nog eens de boor inzetten en eens de diepte ingaan en eens uitspitten om het raadsbesluit van God beter te begrijpen. God heeft in zijn raadsbesluit niet alleen de grote trajecten uitgezet en de grote snelwegen erheen. Die heeft een minuscuul kleine details in zijn beheer. Elk facet Het einddoel is niet alleen vastgelegd, de weg ernaartoe ook. En dat zien we gewoon eens aan de oppervlak komen in zo'n verhaal. Het ligt aan de oppervlak. Hoe weten we dat? Kijk maar achterom. Alles in uw leven, elk detail, was door de Heer bepaald. Wat zien we als tweede? Jezus weet precies wat er gaat komen. Jezus is al voor hun uit. Jezus is daar al waar hij heen gaat. Of waar ze heen gaan. Hij weet alles. Exact wat er te wachten staat. Wij niet, hè. Zal ik u zeggen, dat is maar een zegen. Ik zie Jaëla daar op de achterste bank zitten. Nog een heel leven voor je. Het is maar goed dat jij niet weet wat er over 10 jaar jou te wachten staat. Of over 5 jaar, of over 4 jaar, of over 2 jaar. Het is maar goed dat je niet weet wat er morgen te wachten staat. Ja, ik weet dat jouw agenda leeg is en dat er verlof staat, vakantie. Oh. Ik kan straks met jouw vader gaan praten om nog een klusje in te lassen. De Heer heeft elk detail. En ik zal je vertellen, wij weten helemaal geen klap van de toekomst. Wij weten niet eens wat we vanmiddag gaan doen. Ik heb vanmiddag een maaltijd met mijn vrouw gepland en een middag waar niemand mag interruperen. Dan weet u dat vast. Maar ik beheer dat niet. Ik heb geen idee. Al zet ik alles op alles. Om die middag vrij te houden. Nee, de Heer gaat van ons uit. Ja? Wij weten gelukkig niet uit alles. En dat is een zegen. Hoe vaak zeggen we niet, wisten we maar welke kant we op moesten. Zal ik u eerlijk zeggen. Als God het u zou vertellen, u zou verkrampen. Dit is genade, maar de Heer weet het wel. De Heer Jezus weet het wel. De Heer Jezus gaat met stappen vooruit naar Golgotha toe. Kunt u zich dat indenken? Dat hij op dat moment op weg is naar Golgotha, exact wetende wat er gaat gebeuren, waar hij zijn discipelen vooruit ziet en zegt dat er dat gaat gebeuren. Die exacte details weet hij ook van Golgotha. Wat het is om van de Vader gescheiden te worden. En de Heer gaat met krassen. Wat zullen we zeggen? Krachtige treden vooruit. Hij schrikt nergens voor terug. Als er al een held is in de geschiedenis, dan is de Heer Jezus. Kennis van de toekomst en toch die kant op gaan. Ga, bereid voor. Dit zal je tegenkomen. En niet terugschrikkend. Dit is waar wij op moeten gaan lijken. Wij hoeven niet naar het kruis te wandelen, maar wel dat wij inderdaad met vertrouwde, krachtige stappen vooruit kunnen gaan. En kunnen zeggen van, Heer, wij gaan niet lafhartig, we gaan niet halfhartig. Wij volgen u, want wij vertrouwen volledig op u. U bent al daar waar wij heen wezen moeten en daar waar we heen gaan. Dat geeft rust. Hij is alwetend. God is voor ons uitgegaan. En als derde, de discipelen gingen zonder vragen te stellen. Hè? Nou, daar kunnen wij wat van leren. Wij raken meestal geen centimeter vooruit omdat we eerst alle vragen beantwoord hebben. Ik zat vanochtend een kort boekje te lezen. Nou, kort boek wil ik niet zeggen. 5 kruisen in de jungle. Dat is een aanrader, dat is in het Nederlands. Geschreven door Elizabeth Elliot. Die haar man verloren heeft. In Ecuador. Ja, ik zeg het juist. Bij een stam waar ze het evangelie wilden brengen. Ze hebben daar 10 vluchten gemaakt met vliegtuigen om contact te leggen. Dat was het enige stam of een van de weinige stammen waar absoluut geen contact meer mogelijk was. De enige zendeling die er geweest was, die was gespeeched. En wat zei die? Jim Elliot, haar man, die zei van, mijn God heeft de verlossing voor mij verzekerd. En de zekerheid in de verlossing is gelijk aan de zekerheid van Gods leiding in mijn leven. Zo zeker als de verlossing is, zo zeker is de leiding van God. En hij ging heen. Dacht ik, ja, als we het over de verlossing hebben, dan staan wij geloof zeker. En komt het over de leiding van de God, dan... Nee. Gods verlossing is verzekerd voor ons. Voor een ieder die de Heer Jezus kent. Maar voor een ieder die de Heer Jezus kent is ook zijn leiding verzekerd. Zonder al te veel uitleg. En het is aan ons om dat systematisch op te volgen wat hij bij ons brengt. wat hij voor ons heeft. Want dat doen de discipelen ook. Kijk maar eens vers 16. De systematische opvolging. De discipelen gingen heen, kwamen in de stad, vonden het, zoals hij gezegd had, en maakten het Pascha. En we slaan de Bijbel dicht en zeggen, ah, fijn. De Heer weet alles. Dat is goed. Wow, niet te snel. Geduld. Want een systematische opvolging betekent dus dat de discipelen direct doen wat ze moesten doen. En laat ik hier gewoon eens parkeren en een aantal dingen eruit halen. Ze volgden alle instructies systematisch op. Wat was de eerste stap? En de discipelen gingen heen. Wat heb ik daarbij gezegd? Voor mezelf. Dat was onmiddellijke gehoorzaamheid. De HSV zegt, en de discipelen vertrokken. Er is geen vertraging, er is geen moment dat de discipelen nog wachten. Heer, waar? Jullie twee, Petrus, Johannes, dit en dat kom je tegen. En ze gingen. Wel, kunnen we niet naar de maaltijd of kunnen we niet nog eventjes hierbij. Maria is een groot geestelijk voorbeeld, Heer. Maar Martha, die kan toch goed koken, hè? Maar jong. Kunnen we niet met een volle buik onderweg gaan? En een snack voor onderweg? Nee! Onmiddellijke gehoorzaamheid. En wat een eenvoudig iets. En de discipelen gingen heen. En de discipelen vertrokken. Ik geef toe, het woord onmiddellijk, wat Marcus zo vaak gebruikt. Onmiddellijk met 2002 L's, weet je wat dat nog? Ja? Komt legio keren voor, is Marcus dat snelle evangelie. Het staat niet hier in de tekst, ben ik met u eens. Maar impliciet zit het hier wel. De discipelen gingen. Doen zonder vertraging. Kent u dat principe? Vertraagde gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid. Dat moeten wij voor ogen houden. Ik zie onze kinderen al naar elkaar kijken. Van, oh ja, delayed obedience is disobedience. Disobedience is sin. Ja, we hebben hem altijd in het Engels geleerd. Vertraagde gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid. Wat doen de discipelen hier? En daarom is die systematische opvolging ook zo belangrijk. Direct, dadelijk, meteen, onmiddellijk nadat de Heer is uitgesproken, vertrekken zij. Kan ik gewoon voor u neerleggen, hè? Wat doen wij? Wat doet u? Wat doe ik? Ik ga even bulldozeren. Hè? Ik hoop dat u het gaat voelen. Want dat voel ik ook. Hebben wij niet vaak van die mooie smoesen? We dragen allerlei argumenten aan, uitvluchten, excuses. Voorwensels. Maar nu eens goed nadenken. Als de Heer iets vraagt. Wel, ik weet dat de Heer dit van mij vraagt. Maar zo ben ik nu helemaal niet. Erik, jij bent de geboren leider, maar ik ben dat niet. Ja, ik ben een geboren leider. Het is niet omdat het mij van mijn natuur afgaat, maar het is omdat ik man ben. Punt. Zijn er meer mannen in de zaal? Zullen we de handen eens zien? Zijn er mannen in de zaal? Ja, ik denk het wel, hè. We hebben geen keus, mensen. We zijn leiders. Excuus of geen excuus, u leidt. Ja, maar zo ben ik niet gevoed, zo ben ik niet opgeleid, zo ben ik niet getraind. Ik kom uit een andere achtergrond. Jij bent Nederlander. Oh, sinds wanneer is dat? De discipelen waren geen Nederlanders. En daar ben ik heel zeker. Die bestonden nog niet eens. Nederland lag nog onder water. Er was nog niet eens een dijk. Prikken door en half Nederland is weg. En ze vluchten naar België. Hogere orde. Ja, het ziet hier tenminste 50 meter boven de zeespiegel. Hier is het vertrouwd. Dit is goed hier. Wij hebben argumenten, we hebben vertragingsfactoren. Ik zou willen zeggen, ga eens in uw eigen leven na waar u vertragingsfactoren heeft. Mannen, neem uw leiderschap op. En ik kan gewoon dingen uit Gods woord pakken die er staan. Als u mij vraagt, Erik, waar moet ik wonen? Dan kan ik u niet zeggen welk huis. Dat heeft God niet bekendgemaakt in zijn woord. Daar zal hij u persoonlijk heel goed in leiden. Maar als het gaat over leiderschap, dan kan ik zeggen, mannen, doe wat je moet doen. Geef leiding aan je gezin, aan je huwelijk. Wees dienende leiders. Investeer in een geestelijk klimaat in je gezin. Neem leiding. Doe iets, maak je nuttig. Vrouwen, wees uw mannen onvoorwaardelijk gehoorzaam. We komen nog op bij Efeze hoofdstuk 6. Ja, 5. Okay. Ja. Voor de kinderen is namelijk het volgende. Kinderen, gehoorzaam je ouders. Dus als jij hele morgen dat klusje krijgt, dan is het niet van, wel, paps, dat doe ik vanmiddag wel. Vertraagde gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid. De discipelen gingen direct. Dit is het principe, dat moet als een pilaar in uw gedachten staan. Maar Heer, ik heb het toch gedaan? Oh ja, op jouw tijd. Hij is al verloren. Het gaat er niet om dat je doet, het gaat erom dat je direct gehoorzaamt. En de discipelen deden dat. Dan hebben wij zo'n mooie, misschien dat dat ook wel een hele slimme is. Vertraagde gehoorzaamheid. Wel, Erik, ik ben groeiende, zal ik u eerlijk zeggen. Ik ben groeiende naar het beeld van Christus. Ben ik helemaal met u eens. Maar ik denk dat wij dat als een geestelijk sausje ook heel makkelijk gebruiken. Weet u nog wat Judas zo mooi aandraagt? Oh, de armen. Daar kunnen we toch ook zorg voor dragen. Zo hebben wij inderdaad heel makkelijk, en ik ook, hè, want ik spreek uit ervaring, alles wat ik hier schrijf is gewoon omdat het in mijn hart zit. Wel, Heer, ik ben groeiende. En wat is dan de keerzijde van de medaille? Gebruik ik dit als excuus, zodat ik mijn taak, waarvan ik weet dat ik het moet doen, niet opneem. Uitstel van gehoorzaamheid. Vertragen gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid, zet als een pilaar neer. De discipelen waren hier een voorbeeld in. Maar ze waren ook een voorbeeld in precieze gehoorzaamheid. Want dan ga verder, de discipelen gingen heen, kwamen in de stad. Ze kwamen in de stad. Precieze gehoorzaamheid. De discipelen gingen naar de juiste plaats. Ze deden wat God hen opdroeg. Dat was Gods wil voor hun leven, want God had gezegd, Jezus, als de Zoon van God had gezegd, ga naar die stad. Voor hun was dat Gods wil, voor dat moment, voor die taak. En ze gingen op weg. En ze deden, ze kwamen daaraan. Ja? Ze gingen heen en kwamen in de stad. Ze volgden Gods plan. Ze voegden niks toe. Ze pasten het niet aan. Ze gingen niet naar een andere plaats. Ze maakten geen omweg. Ze deden precies als opgedragen. Hebben wij niet de neiging? Dat is de toepassing. Ze hadden dus een precieze gehoorzaamheid. Hebben wij niet de neiging om efficiëntie in te lassen? Omwegen te maken? Van alles in onze agenda te zetten. Denk eens in uw leven. Van alles in uw agenda te zetten die misschien wel belangrijk zijn. En ook goed en niet verkeerd. Maar die eigenlijk een afleiding zijn. En misschien wel een hindernis naar precieze gehoorzaamheid. Wel, Heer, ik ga eerst een huis kopen. Heer, ik ga nog wat geld meenemen voor de armen die ik tegenkom. Of nog wat onderweg wat kopen voor de armen die we tegen gaan komen in Jeruzalem. Want dan kan ik wat uitdelen. Allemaal goed. Maar de Heer volgt hier. Of geeft hier als het ware de discipelen als een voorbeeld van hele precieze gehoorzaamheid. Zij hadden duidelijke gradaties van belangrijkheid. Dit is wat de Heer van mij op dit moment vraagt. Dat ga ik precies uitvoeren. Ze gingen en ze kwamen in de stad. En niet meer dan dat. Zie, dit is een van de belangrijkste principes die wij kunnen leren. Wij denken vaak dat alles even belangrijk is voor elk moment. Ik moet alles. Alles is nu even belangrijk. Alles is even urgent. In onze gemeente valt dat mee, maar regelmatig hebben gesproken dat je een tekst pakt en daar, net zoals we vanochtend doen, en dat iemand komt, ja, maar dit is ook waar en dat is ook waar, maar dat staat niet in die tekst. Vandaag waren we hier en niet daar, dit was Gods plan voor vandaag, Markus 14, 12 tot 16, meer niet. Goed, sleep wat verzen erbij in. Eén. Dat is Gods plan. En de rest laten we liggen voor een andere keer. Dat is nu niet belangrijk. Ja, maar Erik, het komt zo wetties over wat je nu staat te vertellen. Ja, dat klopt, voelt u het ook. Precieze gehoorzaamheid, dat is wat de Heer vraagt. Waarom is de wet? Om ons te laten zien dat wij falen, maar het is ook een heilige standaard om naar te streven bij de genade van God. We moeten onderscheid maken in de taak die de Heer voor ons op dat moment heeft en daar moeten wij voor gaan. Wij zouden het efficiënt willen doen. Oh, als ik daar toch heen ga, kan ik dit nog mee? Dat nog mee? Kan mijn schoonmoeder nog bezoeken, zegt Petrus. Maar in ieder geval nergens nooit. Judas was de enige uit dat gebied. Nou ja. We hebben toch tijd genoeg. Als we nu snel doorwandelen, dan kunnen we dit en dat er nog bij doen. En uiteindelijk dan zitten we daar. Misschien een eenvoudig principe die voor mij, die ons in ieder geval vaak geholpen heeft. Precieze gehoorzaamheid is vaak ook de eenvoudigste opdracht. En dat bedoel ik niet eenvoudig om uit te voeren, maar de meest eenvoudige in de zin van dat het minst gecompliceerde is. Directe gehoorzaamheid en precieze gehoorzaamheid is vaak de meest eenvoudige opdracht die er is. Het minst gecompliceerd, het minst ingewikkeld, het meest heldere en het makkelijkste te begrijpen. Wij maken de opdrachten voor onszelf vaak gecompliceerd door van alles. Ja maar, ja maar, ja maar, ja maar, ja maar. We hebben 500 vragen erbij. Nee, nee, wacht even. Dat waren onze vragen. De Heer vroeg dat. Dat is wat Hij van ons vraagt. Dat is het meest eenvoudig. Het is een vreselijk moeilijke opdracht. Maar dat is het meest eenvoudig. De meest basisopdracht van de Heer gaat meestal richting de precieze gehoorzaamheid. De discipelen gingen heen, kwamen in de stad, vonden het zoals Hij gezegd had. Dat is de precisie. En dan de laatste. En zij maakten het Pascha gereed. Het is complete gehoorzaamheid. Wel Heer, ik ben halverwege, ik ben begonnen, ik ben gestart. We zijn op weg gegaan naar Jeruzalem en ik heb die man gesproken. En mits dat we onderweg zijn, zag ik nog iets waarvan ik dacht, hé, dat is ook interessant. En Petrus is voor die tijd al afgehaakt. Johannes ging nog mee. En mits dat hij bij die man was, toen was het niet van, en de meester zegt, oh nee, ik heb eigenlijk wel zin in een glas water. Ja, dat is goed, we gaan even zitten. En bla 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 bla, en is ook vertrokken. Complete gehoorzaamheid. Wat zien we hier? De discipelen gingen op weg, ze gingen naar de stad en ze volbrachten hun taak. Ze waren gehoorzaam tot het eind toe. Opstarten is makkelijk. Een gemeente opstarten. Een huwelijk opstarten. Ja, kinderen opstarten is makkelijk. Ja, heel eenvoudig de opdracht, ga heen en vermenigvuldigt u. Dan ben je vermenigvuldigd en denk je, wat een ramp, waar ben ik aan begonnen? En dan moet je ook nog inderdaad zeggen van, ik moet nog volharden tot het eind toe. Ja. Ik sprak met Frans, dan heeft hij ze eindelijk het huis uitgezonden. En op een verjaardag komen ze nog maar eens een keer terug. Het is niet Frans' verjaardag. Hoor. Ja. Dan komen er zelfs nog meer terug dan dat je zelf gekregen hebt. Je krijgt er nog bagage bij ook. Schitterende schoondochters. Ja. Dat is een redelijke aanvulling in jullie gezin. Een hele goeie. Het is de taak volbrengen tot het eind. Dit is de volharding. En ik geef toe de weerstand. Zelfs is er al weerstand om te beginnen. Dat is al een berg. En wat denken we dan? Dan zijn we opgestart. Nu gaat het vanzelf. En mits dat je over de berg van de opstart bent. Dat is de volgende berg. En die is nog hoger dan de opstart. En dit is heel eenvoudig. De ploeg pakken en gaan. Oh, het is makkelijk om een gemeente op te starten. Allemaal een euforiestemming. De witte broodsweken. Jethro terugkwam een paar jaar geleden. Vorig jaar uit Griekenland. Man, dat was euforie. Dat is makkelijk. Nieuwe omgeving. Leuke tijd. Onbeperkt geld. Griekenland niet duur. Nog steeds in de euro. Maar het volharden. Jaar na jaar. Dag. We kunnen nog terug. Minuut na minuut. Uur na uur. Dag na dag. Week na week. Maand na maand. Jaar na jaar. Dat is wat de Heer van ons vraagt. De ploeg pakken en ploegen. Complete gehoorzaamheid vraagt volharding. Het eist vastberadenheid, volharding tot het eind toe. Ik zou eerlijk zeggen, dat is zwoegen en zweten. Regelmatig heb ik de indruk dat ik bij mezelf denk, waarom moet ik preken? Ik gooi de handdoek in de ring. Ik ben een jojo. Wie ben ik? Laat me gewoon koeien melken, dat is veel makkelijker. Nee, Erik, dat is niet de taak die de Heer voor mij heeft. Een nieuwe gemeente die groter is. Nee, dat is niet de weg die de Heer voor mij heeft. Een nog mooiere vrouw. Die bestaat er niet, Erik. Ik hou van je, Bunny. Dit is praktisch, is het niet? Directe gehoorzaamheid. Volledige gehoorzaamheid. En complete gehoorzaamheid. Ik ben ervan overtuigd als u deze tekst nog een keer gaat lezen. dat hij nooit meer dezelfde zal zijn. En dit kan alleen, deze gehoorzaamheid en dit beeld, dat God voor ons uitgegaan is, als je hem kent. Je kan dit alleen maar bij de genade van de Heer Jezus. En dit is hetgeen waar we onszelf in moeten disciplineren. Want het was niet zo dat God elk detail had voorbereid. Jazeker. Maar hij zei ook tegen zijn discipelen. En jullie moeten de maaltijd voorbereiden. Er is een taak voor ons. Wij moeten gaan. En soms zijn we vermoeid. Ik weet het. En we zijn altijd zwak. Wie sterk is, ziet toe op hemzelf dat hij niet vallen. Mogen we zo, zij die de Heer Jezus kennen, ook werkelijk alle kracht bij hem vandaan halen om dit te volbrengen. Vertrouwende op de Heer, dat hij voor ons uitgegaan is. Hij is al waar wij moeten zijn. En dat wij volgen. In directe gehoorzaamheid, in volledige gehoorzaamheid en in complete gehoorzaam tot het eind toe. Als u het niet kent, dan is vandaag de dag om u als eerste in gehoorzaamheid te onderwerpen aan Jezus Christus. En te buigen voor hem als enige verlosser, Heer en zaligmaker. Want buiten hem is er niets wat u in de hemel zal kunnen brengen. Dit is het moment. Neem hem maar. Buig voor hem. Zodat u ook in dat volk Gods opgenomen kan worden. En door hem uitgezonden kan worden. En gebruikt kan worden in zijn koninkrijk. Wel, Vader in de hemel, wat een tekst. Zo eenvoudig. Een kind van 5 jaar hier, die dit hoort, zit met zijn mond open en zegt, ja, dit begrijp ik. En Heer, we hebben het als kinderen van u, als 5-jarige kinderen, mogen aanhoren. En mogen wij dan als volwassenen in actie schieten bij uw genade. Heer, wat bent u alles vooruit, Heer Jezus. U hield niks terug, u ging de weg die u moest gaan. U wist exact wat er kwam, u had het bepaald tot elk soeverein detail. U stuurde uw discipelen vooruit, exact zoals u gezegd had, was het. Want u was al in de toekomst, in tijd gerelateerd. En Heer, u bent nu al waar wij wezen moeten. Hier op aarde, vanmiddag, morgen, volgende week, volgend jaar. Waar we ook zijn, Heer. U bent daar al. Mogen we dan ons vertrouwen op u stellen. En gaan in een directe gehoorzaamheid. In een volledige gehoorzaamheid. En in een complete gehoorzaamheid. En Heer, dat laatste. Dat vraagt wel zoveel. Maak ons trouw. Maak ons volhardend. In de weg die u voor ons heeft. En dat is zo verschillend voor ons allemaal, Heer. Maar de volharding is voor iedereen gelijk. De wegen zijn verschillend. De paden zijn verschillend. Maar de volharding is gelijk. Heer, dit brengen we zo bij u. Voor de glorie van uzelf. In Jezus' naam. Amen.